Goedenavond, fijn om u hier aan te treffen. We willen met elkaar lezen in Jesaja 62, wil ik graag met u lezen. Jesaja 62, vers 1 tot en met 7. Jesaja 62, vanaf vers 1. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Daar staat: omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidevolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u, dit gaat allemaal over Sion, over de stad Jeruzalem. Tegen u zal niet meer gezegd worden, verlatene. Tegen uw land zal niet meer gezegd worden, woestenij. Maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar. En uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u. En uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, of u die de Heere indachtig maakt, staat er in de NBG-vertaling. U die de Heere herinnert, het volk is hier toegevoegd, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Tot zover. We vinden hier prachtige dingen in deze tekst, die gaan ook over het evangelie van Jezus, waarin we bepaald worden ook bij wat wij van de Heer mogen ontvangen hier en nu. Laat me proberen duidelijk te maken wat ik hiermee bedoel. De tekst gaat over Sion en Jeruzalem en daar kom ik straks op terug. Maar als we even gewoon nadenken over wat we hier allemaal vinden, dan vinden we allerlei woorden en gedachten die alles te maken hebben met wat de Heer ons hier en nu geeft. Bijvoorbeeld Jeruzalem, haar gerechtigheid zal opkomen als een lichtglans. En in Jezus ontvangen wij hier nu al gerechtigheid. Jezus is onze rechtvaardigheid. Hij is onze gerechtigheid. In hem zijn wij gerechtvaardigd. In hem zijn wij rein voor God. Dat is gerechtigheid. God ziet ons niet meer in zijn zoon, ziet God ons niet als zondaars. Hij ziet ons niet als mensen die straf verdienen, hij ziet ons niet als schuldigen, maar in zijn zoon ziet hij ons als rechtvaardig. Terwijl we het niet zijn, we zijn nog niet helemaal rechtvaardig, maar God ziet ons als rechtvaardig en hij behandelt ons als rechtvaardig. Dat heeft met gerechtigheid te maken. Er wordt gesproken over heil in vers 1. Haar heil als een brandende fakkel. Heil, dat is genezing. Heiland, dat is Jezus, betekent onze geneesheer. Er heeft al een oproep geklonken in deze dienst om tot Jezus te komen. Waarom zou je tot Jezus komen? Omdat je genezing nodig hebt. Genezing van je hart, genezing van je ziel, genezing van jezelf. We zijn allemaal aangetast door de zonde, maar we ontvangen heil, we ontvangen genezing. Dan wordt er bijvoorbeeld gesproken over dat straks Jeruzalem niet meer zal, of dat Jeruzalem niet meer verlaten zal zijn. Ook dat is een concept wat wij hier en nu op onszelf mogen toepassen. In die zin, wij waren van God verlaten, buiten Christus. Wij waren van God vervreemd, zegt de Bijbel. Er was een breuk gekomen in onze relatie met God. We waren van hem verwijderd geraakt. We waren God kwijt. We Er was een kloof tussen God en ons. We waren verlaten, maar Jezus riep uit aan het kruis: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus was verlaten in onze plaats. En dat is de hel, bij wijze van spreken. De hel is dat je daar bent waar God niet is. En vanwege de zonde zijn mensen van God verwijderd. Maar Jezus was van God verwijderd aan het kruis. En nou zijn we niet meer verlaten. En dan staat er dat van Jeruzalem straks gezegd zal worden: mijn welgevallen is in haar. En dat is ook zo mooi, dat is ook prachtige taal. Dat de Heere van die stad zegt: in u vind ik mijn welgevallen. Maar dat geldt voor ons ook die in Christus zijn. Ik heb het nu over ons, hè? Ik heb het nu over hier en nu en over onszelf. Wij die in Christus zijn, mogen weten dat God met welgevallen naar ons kijkt. Dat is een beetje oude taal, maar dat betekent: hij vindt vreugde in ons. Hij is blij met ons. Op een gegeven moment wordt er van Jezus, staat er in de Bijbel, dat God naar zijn zoon Jezus keek. En dan staat er dat er een stem uit de hemel kwam: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik mijn welgevallen. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik mijn welgevallen. Jezus was de volmaakte mens. Jezus heeft nooit iets misdaan. Jezus was de mens zoals God de mens heeft bedoeld. De Heere God zag helemaal niks in Jezus waar hij hem om zou moeten veroordelen. Hij vond zijn welgevallen in Jezus. Hij was blij met Jezus. Hij kon over hem glimlachen. En nou is het zo dat wij die in Christus zijn, als je in Christus gelooft, als je in Jezus Christus gelooft, dan ben je in Christus. De liefde die God voor zijn zoon had, die heeft hij voor ons. Hij ziet ons aan in zijn zoon. Dus hij heeft een welgevallen over ons. Ja, nogmaals, oude taal. Maar dat betekent dat dit is de taal van het evangelie. In Christus is God niet tegen ons, maar hij is voor ons. Wie kan er tegen ons zijn als God voor ons is, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Wat een prachtige taal. Hij heeft zijn welgevallen in ons. Weet je, ik heb een keer een citaat gebruikt toen ik begon te spreken over geestelijke vernieuwing. Gebruikte ik een citaat van de vrouw van Jonathan Edwards. Dat was een theoloog van de opwekking in de 18e eeuw in Amerika. En dan schrijft ze over haar geestelijk leven en dan schrijft ze over hoe ze God leerde kennen. En dan zegt ze op een gegeven moment, dan is het een soort hartekreet van mevrouw Edwards, dat ze zegt: oh, hoe goed is het om te werken voor God gedurende de dag en 's nachts te gaan slapen onder zijn glimlach. En dat vind ik zo mooi. Dat is Gods welgevallen. Wij werken voor hem gedurende de dag. En als we 's avonds op ons bed gaan liggen en we gaan slapen, dan mogen we gaan slapen onder zijn glimlach. Hij glimlacht over ons in zijn zoon. Dat is ook het idee van: hij doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere zegen u en hij behoedt u. Hij verheft zijn aangezicht over u en zij u genadig. Hij doet zijn aangezicht over u lichten, staat er dan ook. Een lichtend aangezicht is een stralend aangezicht, een stralend gezicht, een vriendelijk gezicht. Dat is God zoals hij in Christus naar ons kijkt. Daar mogen we ons in verblijden. En dan staat er ook: mijn welgevallen is in haar. En dan wordt er gesproken over getrouwden. De Heere verlangt naar u. Uw land zal getrouwd worden. Zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen met u trouwen. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Dezelfde gedachte, maar zelfs het beeld van bruid en bruidegom. Een man en een vrouw die verliefd zijn geworden op elkaar. Die heel veel van elkaar zijn gaan houden. Die hun leven met elkaar willen gaan delen. Dat is een van de mooiste dingen die je meemaakt in het leven. Een bruiloft. Zo vreugdevol. En de bruidegom verblijdt zich over zijn bruid. En de bruid verblijdt zich over haar bruidegom. En zo zal God zich over u verblijden. Volgens de Bijbel zijn wij als gemeente van Jezus Christus de bruid van Christus. We zijn zijn bruid. Hij verblijdt zich over zijn bruid. Er staat zelfs dat God naar ons verlangt. Hè? Als ik het even op onszelf toepas. De Heere verlangt naar u. Ik weet niet met wat voor godsbeeld u bent opgevoed. Of ik weet niet wat voor godsbeeld u hebt. Ik heb vanmorgen gesproken over de grootheid van God. Of vanmiddag. En toen heb ik ook gezegd van... Het is niet juist om verkeerde gedachten over God te hebben. We kunnen ook in onze gedachten een verkeerd beeld van God creëren. Dat is niet goed. We moeten naar de Bijbel luisteren. En hier wordt gesproken over dat God... Ja, dat gaat dan over Sion, daar kom ik straks op nogmaals. Maar om het even de toepassing op onszelf. Hij verlangt naar u. Kunt u dat geloven voor uzelf, dat God naar u verlangt? Dat God naar ons verlangt. Terwijl wij verlangen niet zo naar hem, wij zoeken hem niet zo. De Bijbel zegt, God, mensen zoeken God niet. Maar God zoekt mensen. Veel mensen verlangen niet naar God. Maar God verlangt naar mensen. En als je dat gaat proeven, als je dat gaat ervaren ook, als je daarvan doordrongen raakt, ga je ook naar hem verlangen. En dan, nou ja, weet je, wat ik nu heb gedaan, is ik heb deze tekst relevant gemaakt voor onszelf. Ik heb het evangelie van Jezus Christus, zoals wij in Jezus Christus door God geliefd zijn, gerechtvaardigd zijn, niet verlaten zijn, getrouwd zijn met hem, de bruid van Christus zijn. En dat we die intieme persoonlijke relatie met God mogen hebben, dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. Maar de tekst gaat over Jeruzalem. En als ik het alleen maar op deze manier zou uitleggen, ik denk wel een beetje dat dat de gewoonte is geworden in het christendom. Om zo'n tekst als dit louter voor onszelf te claimen en op onszelf toe te passen. En zo'n tekst als dit dan eigenlijk te laten gaan over de gemeente van Jezus Christus. En dat is niet juist. De toepassing is er wel. De gedachten kloppen die ik u net heb verteld. Ik heb het evangelie van dat we geliefd zijn in Jezus Christus, gerechtvaardigd zijn in Christus, heb ik uitgelegd naar aanleiding van deze woorden. Maar dan moest ik ook denken aan het volgende. In Hebreeën 6 vers 4 staat dat wij hier en nu, daar heb ik het over gehad, dat wij hier en nu proeven van de krachten van de toekomende wereld. Hoort u dat? Wij proeven hier en nu, wat ik net allemaal heb verteld, is het proeven van de krachten van de toekomende wereld of de toekomende eeuw, de toekomstige eeuw. Weet je, toen ik werd aangeraakt, toen ik voor het eerst in mijn leven werd aangeraakt door de liefde van God. Ik kom helemaal niet uit zo'n gelovig gezin. Ik kom niet uit een heel vroom gezin. En ook niet een zeer kerkelijk gezin. De kans was heel groot geweest dat ik helemaal niet meer naar de kerk zou gaan. Er is ook een tijd geweest dat mijn ouders helemaal niet meer naar de kerk gingen. Wij ook niet. Maar toen kwamen wij in contact met wedergeboren christenen. En wij kwamen als kinderen in contact, of als tieners kwamen wij in contact met andere tieners die iets geproefd hadden van de krachten van de toekomende eeuw. En toen waren er mensen die ons de evangelie uitlegden. En toen vond ik het fijn om in die gemeenschap, in die gemeente te zijn. En ik was daar en ik proefde dat daar liefde was. En dat er was iets bijzonders. Dat als kind of als tiener bedoel ik. Ik kwam er voor het eerst uit toen ik 12 jaar oud was. En als jonge tiener van 12, 13, 14 jaar oud proefde ik gewoon dat er iets aan de hand was bij deze mensen. En dus op een gegeven moment heb ik zelf geproefd van de krachten van de toekomende eeuw. Dat Gods liefde mijn hart diep raakte. Dat ik echt diep geraakt werd door de liefde van God. Dat is de krachten van de toekomende eeuw. En dan ga je het evangelie denk ik nog veel meer begrijpen. Want deze tekst is wel ook, we kunnen wel een doorvertaling, we kunnen wel een toepassing van deze tekst maken voor onszelf. Zoals ik dat zojuist heb gedaan. Maar de tekst gaat over Jeruzalem. De tekst gaat over Jeruzalem. Sion is Jeruzalem. En wat gaat er dan in de toekomende tijd gebeuren? Wat gaat er in die wereld komen die gaat komen? Dat is waar de Bijbel over gaat. Nou, dan zal bijvoorbeeld Jeruzalem echt een stad van gerechtigheid worden. Met dat concept ben ik net begonnen. Dat we gerechtvaardigd zijn in Christus. Maar wat er gaat gebeuren in deze wereld, Er gaat echt gerechtigheid in deze wereld komen. Als Jezus, de koning van de gerechtigheid, Melchizedek, betekent de koning van de gerechtigheid. Hij is priester in de orde van Melchizedek. Hij is de koning die gaat komen in deze wereld en gerechtigheid zal gaan brengen in deze wereld. Dat is de toekomende eeuw. En dat is waar we naartoe op weg zijn. God heeft heel bijzondere plannen met deze wereld. En dat heeft alles te maken met Israël en de stad Jeruzalem. En dan wil ik u ook vragen gewoon, ik spreek nu op een andere manier, dat hoort u wel. Maar ik wil u vragen of u ook dit kunt zien in zo'n tekst als dit. Dit gaat toch echt over de aardse stad Jeruzalem. Wat staat er dan? Dat de gerechtigheid van Jeruzalem zal gaan opkomen als een lichtglans. De stad Jeruzalem, de aardse stad Jeruzalem, zal als een lichtglans in de duisternis worden. Waardoor duisternis verdreven zal worden uit deze wereld. En er zal genezing komen voor deze wereld. En dat zal ook de genezing van Sion zijn. Vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, zal er genezing komen. Heb ik net ook over gesproken voor ons hier en nu. Maar dat zijn dus de krachten van de toekomende eeuw die we proeven. Want in die toekomende eeuw zal die genezing vanuit Jeruzalem zal komen als een brandende fakkel voor de hele wereld. En dan zal er heel veel gebeuren. Bijvoorbeeld Jesaja 2 zegt ook heel duidelijk. En weet je, er gaat een tijd komen in deze wereld dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. Dat is die toekomende eeuw. Er gaat een tijd komen dat de wet van de Heere uit Sion zal uitgaan, zegt Jesaja 2. Dat de volkeren zullen leren aangaande de wegen van de Heere. En dat de volkeren samen met Israël in het licht van de Heere zullen wandelen. En dat ze hun oorlogstuig zullen omsmeden tot agrarisch werktuig. Dat zwaarden en geweren en kanonnen en straaljagers die bommen laten vallen, zullen allemaal worden omgebouwd tot gereedschap waarmee de aarde bewerkt wordt. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En dat heeft te maken met de aardse stad Jeruzalem. Uit Sion zal de wet uitgaan. Het woord van de Heere zal uitgaan uit Jeruzalem. En Jesaja 25 zegt dat dan de volkeren ook niet meer zo anti-Israël zullen zijn. De sluier waarmee het gezicht van alle volken is omsluierd, de bedekking waarmee de naties bedekt zijn, die zal de Heere wegnemen. We leven nu nog in een wereld waarin heel veel landen en heel veel machthebbers en heel veel krachten er zijn in deze wereld die erg anti-Israël zijn. Hier hangt de Israëlische vlag. Misschien heeft u daar moeite mee. Ik weet niet, volgens mij is dat niet altijd als ik hier spreek. Maar weet u, ja, de tijd bepaalt ons natuurlijk wel bij dat land. Het is heel apart gewoon de tijd waar wij in leven. De Bijbel gaat een en al over Israël. De Bijbel zegt heel veel over dat land en over de stad Jeruzalem. En vandaag de dag is de actualiteit een en al met dit land bezig. En met die stad ook bezig. En dat stemt tot nadenken. Maar Jesaja 62 zegt ons dat de Heere God inderdaad Jeruzalem zal maken tot een lichtglans en tot een fakkel. Dat Jeruzalem niet meer verlaten zal zijn. Dat zijn welgevallen in die stad zal zijn. Dat Jeruzalem getrouwd zal worden. Dat Jeruzalem zal zijn als een bruid waarover de Heere zich verblijdt. En dat Jeruzalem uiteindelijk zal worden tot een lof op aarde. Nou, wat ik dus heb gedaan tot nu toe met u is, ik heb u het evangelie uitgelegd zoals we dat gewend zijn. Namelijk, wat zegt het mij, hier en nu? Wat heb ik eraan, hier en nu? Wat betekent Jezus voor mij, hier en nu? En zo mogen we hem hier en nu leren kennen. Maar wat we dan proeven, als we hem leren kennen, is iets van de toekomende eeuw. Is iets van het koninkrijk. Dat woord heb ik nog niet gebruikt. Maar dit is het evangelie wat Jezus predikte. Misschien zegt u wel, ja, u preekt nu alleen maar vanuit wat we noemen het Oude Testament. U preekt alleen maar vanuit het boek Jesaja. Maar in het Nieuwe Testament gaat het om andere dingen. Gaat het alleen maar om dat eerste deel van mijn preek. Maar dat is niet waar. Wat was het evangelie dat Jezus predikte? Jezus predikte over meer dan onze persoonlijke redding. Jezus sprak niet alleen maar over onze persoonlijke individuele vergeving van zonde en verzoening met God. En dat we dan in Christus mogen weten gerechtvaardigd te zijn en geliefd te zijn. Jezus sprak niet alleen maar over de redding van de ziel voor degene die tot geloof in Jezus komen. Het evangelie dat Jezus predikte was het evangelie van het koninkrijk. Op basis van dit soort teksten in het boek Jesaja bijvoorbeeld. En niet alleen in Jesaja, in de hele Bijbel. De hele Bijbel waarmee ik bedoel de wet en de profeten, het Oude Testament. Dat was de Bijbel die Jezus had. Hij kende zijn Bijbel. En op basis van die Bijbel en al die teksten die gaan over een glorietijd die er in deze wereld zal gaan komen, predikte de Heer Jezus over het koninkrijk van God. Dat is het goede nieuws. Het goede nieuws is, het koninkrijk van God gaat komen in deze wereld. En de komst van het koninkrijk gaat niet buiten Israël om. Vandaar al dat gedoe over Israël. Vandaar al die strijd om Israël. De Heer Jezus die sprak ook na zijn opstanding uit de dood. Hij stond op uit de dood. En dan lezen we in Handelingen 1 dat hij 40 dagen lang is verschenen aan de discipelen. En in die 40 dagen sprak hij tot hen over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Opnieuw. Hij sprak altijd over dat koninkrijk van God. Dat is dus meer dan de redding van onze ziel en dat we naar de hemel mogen gaan als wij sterven. We hebben een soort eenzijdige nadruk op het gaan naar de hemel. We zijn terechtgekomen in het christendom, in het evangelie, waarin het alleen maar draait om onze persoonlijke redding en het gaan naar de hemel als wij sterven. Maar dat is niet waar Jezus en de apostelen vooral over spraken. Jezus en de apostelen hadden het over dat er in deze wereld een andere tijd zou gaan komen. De toekomende eeuw. De toekomstige wereld. Dat deze wereld veranderd zal gaan worden. En het goede nieuws heeft alles te maken met dat hij zegt, ik kom spoedig. Dat is het goede nieuws, dat Jezus terug gaat komen in deze wereld. En dan gaat het koninkrijk van God komen en dan zal Jeruzalem worden een lof op de hele aarde. Dat is het evangelie. Dus een evangelie waarin je dit allemaal weglaat, een evangelie waarin je alleen maar spreekt zoals ik in het begin van mijn preek heb gesproken, en dat is de taal die we heel goed verstaan. Maar als dat het enige is wat we prediken, dan hebben we een versmald evangelie. Maar het evangelie van de Bijbel gaat wel degelijk over het koninkrijk. En over de wederkomst. Dat koninkrijk gaat komen als hij terug gaat komen. Maranatha betekent de Heer gaat komen. En dat er dan een andere tijd op aarde gaat aanbreken. Een tijd waarin vrede en gerechtigheid zullen heersen op aarde. En dat dan dat koninkrijk gaat komen en dat heeft alles te maken met het land Israël en met de stad Jeruzalem. En ik wil u vragen of u dat begrijpt en of u mij hierin kunt volgen. Dit is het evangelie. Jezus zelf sprak daar. Jezus sprak dus over het koninkrijk in die 40 dagen. Dan stellen de discipelen hem de vraag, is het dan dat u het koninkrijk van Israël gaat herstellen? En dan zegt Jezus niet, zet Israël maar uit je hoofd. Nee, Jezus bevestigt het idee van het herstel van het koninkrijk van Israël door te zeggen, het is aan de Vader bij welke tijd en gelegenheid dat zal gaan gebeuren. Maar het koninkrijk van Israël zal hersteld worden. Dus de komst van het koninkrijk heeft ook alles te maken met het herstel van Israël. Jezus heeft ook geprofeteerd dat Jeruzalem niet altijd in heidense handen zou blijven. Jezus heeft heel concreet gezegd, de aardse stad Jeruzalem, waar deze profetie uit Jesaja 62 over gaat, die stad Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen. Jarenlang. En dat is eeuwenlang gebeurd. Maar Jezus heeft ook heel concreet gezegd, dat er een tijd gaat komen waarin die tijd van de heidenen vervuld zal zijn. Dat de tijd dat de heidenen niet meer Jeruzalem zullen vertrappen, dat Jeruzalem niet meer in heidense handen zal zijn, die tijd zal komen. Ik noem enkele woorden van Jezus die ook allemaal te maken hebben met die aardse stad Jeruzalem. En dan leven wij in heel bijzondere tijden. We leven in de tijd dat inderdaad het land niet meer verlaten is. We leven in de tijd dat er strijd is om Jeruzalem. Wat de Bijbel ook zegt, in het einde zal er strijd zijn om Jeruzalem. We leven in de tijd dat volkeren woedend tekeer gaan tegen het volk van Israël en ook tegen de gemeente van Christus. Psalm 2, het woede van de volkeren tegen de Heer en zijn gezalfde, tegen de Heer Jezus Christus, dat zijn antichristelijke machten. Maar die gaan tekeer tegen zowel Israël als de gemeente. En dat is de tijd waar wij in leven. Maar dan zegt God ook daar in Psalm 2, ik heb toch mijn koning te Sion gesteld. Daar gaat het om. Dat de koning van Israël, de koning van de gerechtigheid, zal komen. En dat Jeruzalem dan waarlijk een stad van vrede zal worden. En dat betekent, en daar wil ik naartoe met u, dat die bewogenheid voor Israël en het gebed om de vrede van Jeruzalem, dat dat hoort bij ons christen zijn. Want wie is er eigenlijk aan het woord hier in Psalm 2 of in Jesaja 62 vers 1? Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. En dan moeten we de vraag stellen, wie is ik? In Jesaja 62. En sommigen zeggen, nou, dat is de profeet Jesaja die dat schrijft. Maar als we even kijken naar hoofdstuk 61 vers 1. Daar is ook ik aan het woord. Maar dan staat er wel met een hoofdletter het woordje mij geschreven. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Dus de ik of mij van hoofdstuk 61 vers 1, dat is natuurlijk de Heer Jezus, dat is de Messias van Israël. Want Jezus las dit voor in de synagoge te Capernaum en toen zei hij, heden is deze tekst in uw midden vervuld. Dus degene die aan het woord is, aan het begin van hoofdstuk 61 in het boek Jesaja, dat is de Messias van Israël. En we weten dat zijn naam Jezus is. Jezus is degene op wie de geest was. En is. En degene die gezalfd was en is. Om een blijde boodschap te brengen. En dat betekent dat de ik van Jesaja 62 ook de Heer Jezus is. Dus het is Jezus, de Messias van Israël, die zegt, omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Met andere woorden, Jezus staat in een bediening van gebed voor Jeruzalem. Jezus zegt, ik zal niet zwijgen omwille van Sion. Daar is onze Heer mee bezig. Dat is in zijn hart. Hij bidt voor zijn gemeente, hij bidt voor ons, maar hij bidt ook voor Israël en hij bidt voor Jeruzalem. En als wij volgelingen van hem willen zijn, dan hoort dat dus ook in ons leven zo te zijn. En dat is eigenlijk vers 6 en 7. Die wachters op de muren, die niet zwijgen, die de dag en nacht niet zwijgen, maar die de Heere herinneren. Daarom denk ik dat de vertaling van de HSV hier wat hapert, want het woordje volk is toegevoegd. Het gaat er niet om dat u die het volk aan de Heere doet denken, maar er staat in de grondtekst, u die de Heere doet denken aan, u die de Heere herinnert aan. U die de Heere indachtig maakt, staat er in de NBG-vertaling. Met andere woorden, de Heere herinneren aan zijn belofte voor Sion. De Heere herinneren aan zijn belofte voor Jeruzalem. En dat zijn die wachters op de muren die dat doen. We gunnen hem geen rust. We gunnen onszelf geen rust en we gunnen hem geen rust. Totdat hij Jeruzalem heeft gegrondvest en gesteld heeft tot een lof op aarde. En dat zijn als wachters op de muren dat mag een beeld zijn ook voor ons, als gelovigen uit de heidenen die de Messias van Israël hebben leren kennen, dat we de Heere herinneren aan zijn belofte voor Israël. We herinneren de Heere aan zijn belofte voor de stad Jeruzalem en zijn belofte voor het land Israël. Totdat die beloften vervuld worden En Jeruzalem, deze lichtglans en brandende fakkel van gerechtigheid en heil voor de hele wereld zal worden. Nou, wanneer zijn er wachters nodig? Wachters op de muur zijn nodig als er gevaar dreigt. Er zijn wachters op de muur die moeten uitkijken als er vijanden komen. Dat is bewaking. Dat heeft te maken met veiligheid. Maar dat heeft ook te maken met de situatie van bedreiging. En ik denk dat dat zeer actueel is. En met dit beeld wil ik eigenlijk afsluiten. Wij leven in een tijd dat er nogmaals zoveel strijd is om Israël. Ik heb me de laatste dagen er ook weer over verbaasd. Dat terwijl er in Syrië al 10 dagen lang, vanaf vrijdag een week geleden, vinden er walgelijke moordpartijen plaats in Syrië. De Soenitische moslims, de nieuwe machthebbers in het land Syrië, doden de Alawieten, de christenen, de Druzen en de Koerden bij duizenden. Er vindt echt genocide plaats, gewoon as we speak, ook vandaag de dag, ook vandaag nog steeds, denk ik. De beelden op het account van Amir Tsarfati blijven maar komen. Walgelijk, je kunt het niet zien eigenlijk, wat ze doen. Daar vindt echt genocide plaats. Maar er worden mensen vermoord omdat ze Alawiet of Druus of Christen of Koerd zijn. Dat is genocide. Dat een bepaalde groepen gewoon allemaal worden vermoord. Israël strijdt daarentegen tegen terroristen die dit soort dingen doen. Dat is precies hetzelfde als wat Hamas in Israël deed toen ze Israël binnenvielen op 7 oktober 2023. Maar dan zie je in de media dat er alleen nog maar aandacht is voor dat Israël nog steeds terroristen uitschakelt in de Gazastrook. En er is aandacht voor dat Amerika nu de Houthis aanvalt vandaag, omdat de Houthis zeggen wij komen nog steeds op voor het lot van de Palestijnen in Gaza. Dat heeft allemaal weer met Israël te maken. Er is een eenzijdige focus op Israël, maar het past niet in het narratief van mainstream media om uitgebreid in te gaan op hoe moslims afslachten. Want dan is Israël namelijk niet de onderdrukker. De hele context waar Israël zich in bevindt is een context van ontzettend veel bloedvergieten. Er zijn heel erg veel meer moslims slachtoffer geworden van de vijanden van Israël dan Joden. Er zijn miljoenen moslims vermoord de afgelopen 10, 15 jaar, zeker de afgelopen 20, 30 jaar in het Midden-Oosten. Miljoenen moslims zijn vermoord door de vijanden van Israël. Maar dat wordt bijna niet in beeld gebracht. Maar als Israël strijdt tegen deze bloeddorstige soort mensen, dan wordt het een en al in beeld gebracht en wordt Israël gedemoniseerd en wordt Israël neergezet als de grote onderdrukker in het Midden-Oosten. En het klopt gewoon van geen kant. Alleen al het feit, kijk, eigenlijk zouden we tegen al die pro-Palestijnse demonstranten die we misschien weer tegenkomen op de stations van Nederland, gewoon eens aan ze moeten vragen. Maar wat vind je dan van al die moslims die afgeslacht worden door Hamas en consorten? Wat vind je dan van al die moslims die afgeslacht worden door Hezbollah en al die groeperingen die allemaal eigenlijk hetzelfde van aard zijn? Waarom heb je het daar niet over? Het bloedvergieten daar is oneindig veel groter dan het bloedvergieten waar jij nu tegen staat te demonstreren. Dat klopt gewoon niet. Nou, dat is het klimaat waar we in leven. No Jews, no news. Als het niet gaat over Israël, dan interesseert het mensen niet. Het is juist Israël en christenen die pro-Israël zijn, die opkomen ook voor andere onschuldigen die vermoord worden. En we moeten zijn als wachters op de muren. Wachters op de muren. Weet je, als je dit soort dingen gaat begrijpen, dan zie je dat de Bijbel uiterst relevant is. Ik hoop dat u mijn boodschap begrijpt. Het was misschien een beetje warrig in een bepaalde fase van mijn preek, maar mijn hoofdstrekking is dit. We horen het evangelie. En dan ontvangen we voor onszelf de Heer Jezus. En al die dingen die ik aan het begin heb genoemd. Prijs God. Hij is mijn heiland. Hij is mijn rechtvaardigheid. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn gerechtigheid. En ga zo maar door. Maar wat ik u gewoon wil zeggen vanavond. Het evangelie is echt veel meer dan dat. Blijf niet alleen steken in dat evangelie van de redding van de ziel. Ik noem dat een versmalt evangelie. Het evangelie gaat over de toekomende wereld. En als wij nu iets ontvangen van heil en genade, is dat de krachten van de toekomende wereld. En die toekomende wereld heeft alles te maken met het koninkrijk van God dat gaat komen. En dat heeft weer alles te maken met het land Israël en de stad Jeruzalem. En daarom behoort het gebed voor Israël en ook het bidden om de vrede van Jeruzalem en het bezig zijn met de actualiteit en het bezig zijn met wat God aan het doen is in de geschiedenis, hoort bij ons christen zijn. Daarom is het ook goed dat deze Maranatha-samenkomsten hier gehouden worden, dat er bijbelstudies worden gehouden over de wereld en Gods plan met de wereld. Want het evangelie gaat over Gods plan met de wereld. De Bijbel zegt veel meer over wat er in deze wereld nog zal gaan gebeuren. De Bijbel gaat over de toekomstige geschiedenis. De Bijbel doet ons terugkijken naar de geschiedenis die al heeft plaatsgevonden. Maar de Bijbel doet ons ook vooruitkijken naar de geschiedenis die gaat komen. Dat is nog geen geschiedenis, maar dat zal geschiedenis worden. Er zijn allerlei profetieën in de Bijbel. De Bijbel zegt veel over de toekomst. En dat hoort bij het evangelie. Als je dat allemaal weglaat, dan heb je reformatie nodig. Als je dat allemaal weglaat, moet je terugkeren naar de Bijbel. En leer de Bijbel te lezen. Leer wat er staat over Israël, Jeruzalem en de wederkomst. En dan ga je het evangelie nog veel mooier vinden. Ik sluit af met dit laatste. Ik had vorige week een bijbelstudie in Alblasserdam. Daar heb ik ook enigszins in deze trant gesproken, maar weer anders. Maar je merkt toch dat mensen ermee worstelen, hè? Ik merk dat, mensen worstelen ermee. Vaak de enige visie die mensen hebben voor Israël is, ze moeten tot Jezus komen. En dan worden ze gered. Dat is vaak het enige wat mensen denken over Israël. Maar als ik dan zeg, ja, de Bijbel zegt veel meer over Israël dan dat. God heeft een plan met Israël. De wereld zal gaan veranderen. En daarin speelt Israël een belangrijke rol. Israël is de drager van de geschiedenis van deze wereld. Dan worstelen mensen daarmee. En toen was er een zuster die op een gegeven moment, er kwamen ook wel reacties en vragen. Mensen waren ook wel kritisch op wat ik vertelde. En toen was er een zuster die op een gegeven moment dit zei van, ja, voor mij, mijn ogen zijn een aantal jaren geleden opengegaan voor deze dingen. En ze zegt, voor mij is het evangelie nog zoveel mooier geworden. En ze zegt ook, ik ben daardoor ook verlost van het alleen maar bezig zijn met mijn eigen relatie met God. Ze zegt, ik ben verlost van een soort focus alleen maar op mijn redding, mijn heil, mijn individuele geloof en daar alsmaar mee bezig zijn. Ze zegt, ik krijg zicht op wat God aan het doen is. Ik krijg zicht op wat er gaat gebeuren. Gods werk, Gods plan. Een veel groter perspectief waar ik deel van uit mag maken. Door het zicht op het profetisch woord word je bevrijd van een soort heilsegoïsme. Als ik maar van God krijg wat ik nodig heb. Als ik maar gerechtvaardigd ben. Als ik maar naar de hemel ga. Als ik maar sterk ben in mijn geloof of zo. Of als ik maar gezegend word. Als ik maar voorspoedig zal zijn. Je kan God heel veel gebruiken. Op allerlei manieren zou je God kunnen gebruiken voor jezelf. Maar we worden door de Bijbel te lezen, door te zien dat God een plan heeft. God heeft een plan, daar gaat de Bijbel over. Een reddingsplan, een heilsplan. Er gaat vrede en gerechtigheid komen in deze wereld. De toekomende wereld is aanstaande. En we ervaren nu al de krachten van de toekomende wereld. Ja, dan word je bevrijd van dat egocentrische wat zich in het christendom zo makkelijk kan aandienen. Zowel in reformatorische als in evangelische kring, denk ik. Kunnen we zo ontzettend louter bezig zijn met alleen maar ik en mijn God of wij en onze God. Maar er is veel meer dan dat. Lees je Bijbel. Het koninkrijk gaat komen. De koning is in aantocht. Hij is de komende koning. We zien naar hem uit. En we bidden inderdaad, kom spoedig, Heer Jezus. Laat uw koninkrijk spoedig komen. En we zullen u geen rust geven. We zullen u herinneren aan uw beloften voor deze wereld. Totdat u Jeruzalem zult stellen en gesteld zult hebben tot een lof op aarde. Geprezen zij zijn naam. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. 249 uit opwekking. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. En dan zullen we daarna danken in gebed. En dan zullen we ook ons stellen onder de zegen van de Heer en dan ons slotlied met elkaar zingen. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. We zullen de Heer danken in gebed. Ik wil u vragen om te gaan staan. Dan zullen we daarna gelijk ons ook stellen onder de zegen van de Heer. Hemelse Vader, wij danken u voor de eer dat u ons doet proeven van de krachten van de toekomende eeuw. We danken u, Heer, dat u tot ons spreekt en dat u ons roept en ons uzelf openbaart. We danken u voor het evangelie, dat we u mogen kennen, Heer Jezus, en in u mogen roemen. En dat we in u geliefd zijn en niet verlaten zijn. We danken u voor de rechtvaardiging en dat u naar ons verlangt en dat we uw bruid mogen zijn. We danken u, Heer, voor alles wat we nu al ontvangen en dat we nu al zijn verlost uit de macht van de duisternis en zijn overgegaan in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Dank u dat we al in uw koninkrijk mogen zijn in zekere zin, maar tegelijkertijd zien we ook uit naar de komst van uw koninkrijk. En we danken u, Heer, dat uw plannen niet falen. Dat wat u heeft beloofd, dat u dat ook zult doen. We danken u dat deze tekst die we vanavond hebben bekeken ook echt werkelijkheid zal worden. Dat Jeruzalem echt de stad van vrede zal worden. Dat het echt zal worden the praise of all the earth. Een lof op aarde. Dat alle volkeren zich zullen verblijden in wat er vanuit Jeruzalem zal gaan gebeuren. O Jezus, we bidden u, kom spoedig. U bent de koning van de Joden. U bent degene die plaats zal nemen op de troon van uw vader David. U bent de leeuw uit de stam van Juda. U bent de Messias, de gezalfde van Israël. En we bidden u, Heer, kom spoedig. En daarom bidden we, ook in dit kader, op deze manier bidden we voor de vrede van Jeruzalem. Heer, laat uw koninkrijk spoedig komen, zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. En we danken u dat te midden van alle antichristelijke machten, te midden van alle de geest van de antichrist die zich zo openbaart in onze tijd, dat er zo tekeer wordt gegaan tegen u en uw gezalfde, tegen u en uw volk Israël en tegen u en uw gemeente wereldwijd. Dat er zoveel haat en vijandschap en onschuldig bloedvergieten is, maar dat u zegt dat u spot met uw vijanden, dat u zelfs om hen lacht. En dat u zegt, ik heb toch mijn koning te Sion gesteld. O Heer, daar bidden we om. Heer, dank u wel dat we dit uitzicht mogen hebben. We bidden u dat u ons wilt verlossen van ons heilsegoïsme. Dat u ons wilt verlossen van ons bezig zijn met onszelf. En we bidden u dat u ons wilt geven dat we door uw woord en door uw geest steeds meer begrijpen van uw plan. Van de profetieën. Van wat er gaat komen. Heer, dat we steeds meer perspectief zullen hebben op de toekomst. Ook door deze Maranatha-samenkomst en door Bijbelstudies. En dat het evangelie, dat we uw woord echt zullen begrijpen. Dat we acht zullen slaan op het profetisch woord. Wat zal zijn als een licht dat opkomt in onze harten. Als een morgenster die opkomt in onze harten. Waardoor het licht in de duisternis gaat schijnen. Wilt u ons dat geven? Dat ook wij, met de tijd die we nog hebben hier op aarde, totdat we zullen sterven en bij u zullen zijn. Heer, de tijd die we nog hebben, dat licht van het profetisch woord veel meer in onze harten mag gaan schijnen. En dat uw kerk, ook hier in Ermelo en omgeving, dat wij als uw lichaam in deze omgeving ook echt nog veel meer krachtig zullen zijn en hoopvol. En dat we ons hoofd omhoog zullen heffen. Dat we met opgeheven hoofd in het leven zullen staan. Want dan zeggen we tegen elkaar, zie, de koning komt. O, dank u, Heer, dat we met dat perspectief mogen leven. Dank u dat we dat voor uitzicht hebben. Wat een geweldig uitzicht hebben wij. Dank u wel dat we zo in het leven mogen staan. Met een hoop die is als een anker voor onze ziel. Waardoor we nooit schipbreuk zullen lijden. Een hoop die nooit teleurstelt. Een hoop die ons doet leven, een levende hoop die nooit uitsterft. Dank u, Heer, dat we het zeker mogen weten wat u gaat doen. En we bidden dat die toekomende wereld spoedig mag komen en dat wij ook die krachten van die toekomende wereld in toenemende mate mogen proeven en smaken. Wilt u ons daarmee zegenen, hoofd voor hoofd, dat bidden we. Mogen zo de genade van onze grote God en heiland Jezus Christus en de liefde van God, onze trouw en barmhartige hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen totdat Jezus komt en onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar een laatste lied, Ik wandel in het licht met Jezus. We zingen 4 coupletten met refrein. Laten we dat nog samen zingen en voor daarna nog een hele gezegende avond. En we mogen gaan slapen onder zijn glimlach straks. Prijs de Heer. We gaan nog 1 lied zingen.